Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij zondag 47, vraag en antwoord 122 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 47, vraag en antwoord 122. Daar wordt heel eenvoudig gevraagd, wat is de eerste bede? En het antwoord is, uw naam worde geheiligd. Vier woordjes maar, uw naam worde geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om ons entwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen zal worden. Gemeente, de eerste bede dus, hè? De eerste van de drie, van u. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Want u weet het toch nog wel, we moeten ons eerst naar God toe bidden. Eerst in zijn wil en in zijn raad inbidden. Want de dingen van God, die zijn de voornaamste. Die zijn belangrijker dan die van ons. Die mogen komen als we eerst de dingen die van God zijn aan de orde hebben gesteld. Daar moet dan ook het eerst en het meest om gebeden worden. En gemeente, dan komt Gods naam, die komt als eerste voor de dag. En dan zijn koninkrijk. En dan zijn wil. Eerst Gods naam. U weet, in de weddenscheren, we hebben daar ook bij stilgestaan, een stuk van de dankbaarheid, gebod voor gebod, heeft die naam van God ook zijn plaats gekregen. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gods naam. Dat is niet zomaar een naam. Gods naam is zijn wezen, dat hebben we toen ook gezegd, hè, toen we over dat derde gebod hebben gepreekt. Gods naam is zijn wezen. Hij is zoals hij heet en hij heet zoals hij is. Heere is zijn gedenknaam. Bij ons geschreven met die kapitale letters. Heere is zijn gedenknaam. En als we God aanroepen, zeggen we dat we zijn naam aanroepen. En degenen die de Heere kennen, zijn degenen die zijn naam kennen. En als de Heere woont in zijn tempel in Sion, dan staat er dat hij daar zijn naam heeft gevestigd. Dat hij zijn naam daar doet wonen. Hè? Dus zijn naam, dat is zijn wezen. Dat is zijn persoon. Men heeft wel eens gezegd, als de Bijbel spreekt over Gods naam, dan is dat God zoals die zichzelf aan ons bekend maakt. Zoals die door ons wil worden aangeroepen en gezocht. Gods naam, dat is de aanduiding van Gods openbaring. Gelukkig maar dat God een naam heeft. Want dat wil zeggen dat hij een persoon is. Een hij. God is niet een of ander iets. Zoals heel veel mensen in onze tijd denken. Ze geloven ja, in nog wel wat. Ze geloven niet in een persoonlijke God. Maar ze geloven nog wel in ja, er moet iets zijn tussen hemel en aarde. Een ietsisme noemen we dat dan. Het ietsisme, hè, dat je wel gelooft dat er nog wel wat zal wezen. Nog wel meer dan dat wij kunnen zien. Ja, dat wil er bij een hoop mensen nog wel in. Maar dat is niet genoeg. Hè. Een ietsje heeft geen naam. Een hij, een persoonlijke God, heeft een naam en die mogen wij aanroepen. Die heeft zich aan ons bekend gemaakt. En die naam des Heren is ook een sterke toren, zegt Salomo in de Spreuken. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Die naam is zeker, die is gewis, die is betrouwbaar in alles. Zijn naam is vreselijk en geducht. En dan gaat het om God zelf. De uitdrukking om mijn naams wil betekent dan ook niet anders dan om mijzelf. Om wie ik ben. Om mijn persoon. Zo waar als ik besta. Om mijn naams wil. Dat is hetzelfde als om Gods wil. Hè? Dus de naam is aanduiding vaak voor God zelf. Zoals die door ons gekend wil worden, zoals hij zich aan ons heeft kenbaar gemaakt. Nu, dan is het wel duidelijk, gemeente, dat die naam niet mag worden gelasterd. Dat was het gebod. Maar het gebod wordt nu een gebed. Wij moeten de naam van God niet ontheiligen, maar heiligen. Dat is het gebod. Maar we hebben gezien, heel vanzelfsprekend, automatisch haast, liep dat, die 10 geboden, die wet, die liep zomaar over in het gebed. Het gebod liep over in het gebed. Wat God van ons eist, dat wil hij ook gevraagd hebben. Dus als in het 3e gebod ons gevraagd wordt Gods naam te heiligen en niet te ontheiligen, dat wordt ons verboden, dan is het gepast dat wij de Heere vragen, leer ons dat te doen. Leer ons dan uw naam te heiligen in alles. En dat is hier aan de orde. Dat is hier aan de orde. Geef ons eerstelijk. Hè? Want het is niet zo dat wij kunnen zeggen van, nou ja, als God dat dan van ons vraagt, dan doen we dat wel eventjes. Dan komt dat wel voor elkaar. Nee, dat is iets wat geleerd moet worden. Dat is iets wat we uit Gods hand zelf ontvangen moeten. Geef ons. Daar begint het antwoord wel mee. Hè? Geef ons. En dan zijn er wel mensen die zeggen, ja, als het dan allemaal gegeven moet worden, dan moet je er toch ook maar gewoon om gaan zitten wachten. Hè? Dan moet je maar gaan zitten wachten met je armen over elkaar, totdat je het een keer gegeven wordt, want het moet ons allemaal gegeven worden. We hebben niks van onszelf. Daar heb je gelijk in, hoor. We hebben niks van onszelf. Maar dat het gegeven moet worden, betekent niet dat we slechts met onze armen over elkaar het maar af moeten wachten of het een keer komt, ja dan nee. Dat betekent dat we te vragen hebben. Zo vragen we om het geloof. Zo vragen we om gebed. Zo vragen we om vertrouwen. Zo vragen we om de Heilige Geest. Omdat we die allemaal van onszelf niet hebben, moeten wij die vragen aan God. Maar we mogen die ook vragen aan God. Gemeente, ik vind het helemaal geen belemmering dat het ons gegeven moet worden. Het moet mij ook allemaal gegeven worden. Maar dat betekent dat ik het hem vragen mag. Hoort u dat? En u ook. Dat betekent dat je het vragen mag. Dat het allemaal ons gegeven moet worden. Dat is waar. Maar geef dan, Heere. Geef dan. Vraag dan. Vraag dan of de Heere God het u geven zal. Dat doet onze catechismus toch ook. Wat wil dat eerste gebed zeggen? Uw naam worden geheiligd. Geef, dat is, geef ons eerstelijk. Dus we hebben het niet van onszelf, maar we kunnen het wel krijgen in de weg van het gebed. En daarom is het ook de eerste bede. Heiligen, hè? Wat is dat ook alweer? Nou, dat heb ik u al eens een keer eerder uitgelegd, Maar ik ben niet... Het stelt me niet teleur om het nog een keer te doen. Hè? Want Paulus die zegt ergens... hetzelfde tot u te zeggen, dat is... mij niet verdrietig en het is u nuttig. Mij niet verdrietig, het is u nuttig. Heiligen, dat is afzonderen. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, dat betekent je moet er een aparte dag van maken. Niet zoals de andere dagen. Heiligen, dat is de grote naam van God. Niet tussen al die andere naampjes laten liggen. Niet tussen onze naampjes. En zeker niet bedolven daaronder, alsjeblieft niet. Maar die naam van God er ver bovenuit tillen. Zo wijd en zo hoog als het maar kan. Zodat duidelijk is dat dat een enige en een unieke en een heerlijke naam is boven alles. Dat is de naam van God, heiligen. Dus zijn grootheid erkennen. Het is niet zo dat wij God heilig moeten maken. Dat is natuurlijk een dwaze gedachte. Wij God heilig maken, dat kan natuurlijk niet. God is heilig. Hij is heilig en er is niets onheiligs aan hem. Laat staan dat wij hem heilig moeten maken. Nee, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat wij zijn heiligheid, de heiligheid van zijn naam, erkennen zullen en beleiden. En dus dat wij die naam niet onder al die andere namen laten liggen. Maar die verheffen, verhogen en prijzen. De Bijbel zegt groot maken. Nou kunnen wij God groot maken? Nou strikt genomen kan dat niet. Wij kunnen God niet groot maken. Niet groter dan dat hij is, maar groot maken. Dat wil zeggen zijn grootheid beleiden en erkennen. God verheerlijken, dat is ook zo'n woord dat in de Bijbel gebruikt wordt. Kunnen wij God dan heerlijker maken dan dat hij al is? Nee, maar wel zijn heerlijkheid beleiden en erkennen. Dan verheerlijk je God, dan maak je hem groot, dan heilig je zijn naam. Als je die naam hoog boven alle namen verheft. En dat je duidelijk maakt dat die naam je meer waard is dan enig ander. En zo moet dus Gods naam geheiligd worden. Want het is geen gewone naam. Boven alle andere namen uitgetild, zei ik. En gemeente, ja, dat is iets dat we verleerd hebben. Geef. En in dat woordje geef zit dat eigenlijk ook, hè? Als we het allemaal al vanzelf deden, dan hoefde het ons niet gegeven te worden. Dan hoeven we het niet te leren. Maar helaas, we hebben het afgeleerd. We gooien Gods naam vaak te grabbel. Veel vaker dan dat we denken. We onteren en verloochenen die naam al te vaak. We laten die naam al te vaak klein zijn. Of we wekken de indruk dat hij klein voor ons is. We maken hem niet groot bij de mensen. Allemaal van die dingen waaraan we ons allen schuldig maken. Gods naam wordt op deze wereld alom gelasterd. Niet alleen maar door Sanherib, zoals we dat vanmorgen hoorden in de prediking. Hoe lasterde die de naam van de Heer? Hoe heeft hij het moeten bezuren? Hoe heeft hij het moeten bezuren? Dat hij die naam van de Heere God zo gehoond heeft. Hoe heeft de Heer dat gestraft? Maar wij lasteren die naam eigenlijk ook allemaal. We hebben het God loven en prijzen en roemen en heiligen. Dat hebben we helemaal verleerd. We laten zo graag onze eigen naam boven die van God uitzweven, nietwaar? Dan zijn we een God in het diepste van onze gedachten. Dan zijn we bezig alsof er geen God was. Alsof God onder ons lag. Dat is geen goede zaak, dat begrijpt u. Daarom moet het worden geleerd. Dat wij de naam van God weer gaan heiligen en gaan loven, gaan roemen en gaan prijzen. Geef, Heer. Geef dat wij dat gaan doen. Uw naam gaan heiligen. Leer het ons toch weer. Op de leerschool van uw woord en van uw geest. Leer het ons door genade, datgene waar we uiteindelijk toch voor geschapen zijn. Want waar zijn we voor geschapen? Om God eeuwig te loven en te prijzen en met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Daar zijn we voor geschapen. Calvijn zegt in zijn catechismus, de catechismus van Genève, eerste vraag en antwoord, wat is het doel van een mensenleven? En dan is het God te dienen, te loven en te prijzen. Dat is het doel van een mensenleven. Inderdaad, daar zijn we voor bedoeld, krachtens de schepping. Maar dat hebben we dus afgeleerd, helaas. Maar daar zijn we ook voor bedoeld, krachtens de herschepping. Als Gods geest in ons werkt, als we tot geloof en bekering worden gebracht, dan gaat dat weer doel worden in ons mensenleven hier op aarde. Om Gods naam te verheffen. Om Gods naam te loven en te prijzen en ver boven, boven alle naam die er genaamd wordt in de hemel en op de aarde. Om zijn naam daar boven uit te tillen. Uw naam worden geheiligd. Nou klinkt dat als een wens. Worden. Dat klinkt als een wens. En u bent misschien ook altijd gewend geweest om het zo op te vatten. Als een wens. De aanvoegende wijs. Hij geeft mij dit of dat. Dan wens je dat iemand iets aan je geeft. Die aanvoegende wijs. Die lijkt hier ook te staan. Hè? Uw naam worden geheiligd. Die mogen geheiligd worden. En toch is dat niet helemaal gemeente. We zijn dat wel gewend om het zo te zeggen. En toch is dat niet helemaal de betekenis die het heeft. Als je goed kijkt in de grondtaal, wordt er niet een wensvorm gebruikt. Niet in het Grieks een optativus. Niet een wensvorm. Worden, mogen worden geheiligd. Nee, er staat een imperatief, een bevel. Uw naam moet worden geheiligd. Laat uw naam geheiligd worden. Dus wij zeggen tegen de Heere, Heere, laat het er toch niet bij zitten. Dat uw naam vertrapt en vertreden wordt. Laat het er toch niet bij zitten. Maar dat toch uw naam weer haar plaats mag krijgen die heeft en die moet hebben. Wil toch zelf zorg dragen voor uw grote en nooit volprezen naam. Die moet geheiligd worden. Dat is onze diepste en hartelijkste bede, dat die naam van u weer de plaats gaat krijgen die hem toekomt, hè, die hem altijd heeft toebehoord en die hij weer opnieuw ontvangen moet. Uw naam moet geheiligd worden. Laat uw naam geheiligd worden. En dat moet nou, gemeente, onze voornaamste bede zijn. Dus niet als we gaan bidden, wat moet ik allemaal van de Heer hebben? Lichamelijk en geestelijk. Is niks mis mee op zichzelf. Maar het moet niet nummer 1 zijn. Dat moet niet vooraan staan. Het moet er in de eerste plaats ons om te doen zijn dat Gods naam tot zijn recht zal komen. Dat Gods naam weer zegen vieren zal. En is dat nou ook uw grootste nooddruft? Is dat nou in uw leven ook de behoefte geworden? Dat je zegt van, ja, dat is mijn grootste behoefte. Dat ik dat niet meer kan aanzien. Dat in mijn leven Gods naam die plaats, dat hoogste recht niet krijgt, dat daaraan tekort schiet. En dat ik het ook niet kan aanzien dat bij anderen zo is in mijn omgeving, dat Gods naam op deze wereld alom wordt verguisd en alom wordt bezeerd en geschonden. En dat die naam van God toch weer in ere en luister zal worden hersteld.
Laat dat toch gebeuren, Heer. Laat dat toch gebeuren.
Nou, zo is het ook met de volgende bede. Uw koninkrijk komen, dat is, laat toch uw koninkrijk komen, Heer. Zorg er toch alstublieft voor dat het komt. En uw wil geschieden, dat is, uw wil moet geschieden. Die moet geschieden. Zorg er toch voor dat uw wil zal zegen vieren over alles. En dat uw wil in alles doorgang zal vinden. Hè? Nou kijk, dat, daar komt het dus op aan. Hè? Dat Gods naam wordt geheiligd, zijn koninkrijk komt en zijn wil zal geschieden. Dat moet onze voornaamste zorg zijn. Nou, dan hebben we wel huiswerk hoor. Dan hebben we echt wel huiswerk gekregen. Om daar maar eens goed over na te denken, dat alleen al van, is dat nou ook mijn voornaamste zorg? Dat God naam tot eer komt. Bij mij. En om me heen. Ook bij anderen. Ik en alle mensen. God komt er toe. Heeft er recht op. Is dat nou je zorg? Je grootste nood dat dat niet zo is. Dat daar zoveel aan ontbreekt. En dat je daar dagelijks om te bidden hebt. Geef je. Geef, zegt de catechismus, dat wij u recht kennen. U recht kennen. Daar begint dit mee, hè? Dat we God recht mogen leren kennen. En dat woordje recht staat er niet voor niks bij. Kennen en kennen is twee. Je kunt zeggen dat je iemand kent, en dan bedoel je soms van, ja, ik weet over wie het hebt. Ik heb hem wel eens gezien, ik ken hem. Maar dat is eigenlijk geen kennen. Wel eens van iemand gehoord hebben. Hè? Of wel eens iemand ontmoet hebben. Dat is geen kennen, in de strikte zin des woords. Hè? Zo kun je, als je een gedicht kent, kun je bedoelen dat je, ja, je zegt van, ja, ik heb dat wel eens iemand horen opzeggen, of ik heb het ook wel eens gelezen, dus ik ken het. Maar kennen is nog wat anders. Hè? Kennen, dat is dat je het op kunt zeggen uit je hoofd en wel kunt dromen. Hè? En dat je het heel mooi vindt. Hè? Dat is kennen. Hè? Dat is kennen in de eigenlijke zin van het woord. Dus iemand kennen, dat is iemand vertrouwelijk met iemand omgaan. Dan ken je pas iemand echt. Dan ben je kind aan huis bij zo iemand. Dan ken je. Kun je zeggen dat je hem kent. En iets kennen, een gedicht kennen of net wat. Dat is dus het je eigen gemaakt hebben, hè? Dat je er vertrouwd mee geworden bent. Dat is kennen. Kennen in de Bijbel, dat is iets van de omgang met God. Hè, leer mij uw recht kennen, dan gaat het over de verborgen omgang met de Heere. Ik wijs u erop dat het woord kennen ook in de Bijbel gebruikt wordt van het bekennen tussen man en vrouw. Dat intieme bekennen tussen man en vrouw. Adam bekende zijn huisvrouw Eva. Daar wordt het woord kennen dus ook voor gebruikt in de Hebreeuwse taal. En God kennen, dat is met hem de omgang beoefenen. De gemeenschap met hem hebben. Dus het is eigenlijk een zeer intiem en ook een bevindelijk woord. God kennen, recht kennen. Zo staat er van Eli's zonen dat ze de Heere niet kenden. Nou, dan kon je wel merken dat ze de Heere niet kenden. Ze luisterden ook niet naar zijn stem. En Samuel kende aanvankelijk de Heere ook nog niet. Maar hij leerde hem kennen toen de Heere zich aan hem openbaarde. En hoe leerde hij hem dus kennen? Als een vertrouweling van de Heere. Hij kende voortaan de Heere toen hij bij zijn naam geroepen was. Vanaf die tijd kende hij de Heere. Heere, spreek maar, want uw knecht hoort. Dat is de Heere te kennen. Dus dat is niet alleen maar weten dat er een God bestaat. Dat is niet God kennen. Wel eens van hem gehoord hebben, dat is niet God kennen. Dat is ook niet Jezus kennen. Dat is ook niet de Heilige Geest kennen. Nee, kennen is weten wie hij is. En hoe hij is. Wie hij voor jou is. Dat is kennen. Dat heeft iets van het hart. Dat heeft iets van de zintuigen van het gemoed. Dat heeft te maken met heel jouw wezen. God te kennen is ook God te gehoorzamen in de Bijbel. Let daar ook op. Hè. God kennen is ook hem gehoorzamen. Is dat niet mij te kennen, dat je mijn geboden onderhoudt? Dat is mij te kennen, zegt Gods woord ook. Hè? Geef dat wij u recht mogen kennen. En wie moet dat nou bidden? Wie moet dat nou bidden? Nou, u zult zeggen, dat moet diegene bidden die God nog niet kent. Die moet bidden om God te mogen leren kennen. Niet verkeerd natuurlijk. Als je God nog niet kent, dat je dat aan de Heere vraagt. In alle ernst dan wel, hè. Niet als een holle frase, daar heb je niks aan. In alle ernst, dat je dat aan de Heere dan vraagt. Zeker niet verkeerd. Zeker een goede zaak. Als het werkelijk om de Heere te doen, is om hem te mogen kennen, mag je er ook altijd om vragen. Dat is zeker waar. Jongens en meisjes, doe dat dan ook maar. Maar kijk, het is hier niet bedoeld direct voor degene die God nog niet kennen. Het is hier veel meer bedoeld voor degene die God al wel kennen. Want hier spreekt een kind tot zijn vader, onze vader die in de hemelen zijt. Dat is iemand die God al kent. En die zegt, Heere, ik ken u nog zo weinig. Het is nog zo gering, die omgang met u. Ik kan nog zoveel meer en zoveel beter. Moest ik zoveel inniger zijn en zoveel hartelijker. Zo meer van in de gezamenlijkheid tussen u en mij. Zo in die nauwe betrokkenheid op elkander. Heren, geef toch dat ik u meer en meer recht zal mogen leren kennen. En dat ik steeds meer mag weten de rijkdom en de volheid die er in u te vinden is. Want mijn kennen is nog zo gering. Het blijft hier altijd ten dele. Ik weet het, het blijft hier altijd ten dele. Maar het kan wel toenemen. Het kan wel wassen hier, hè, door de genade van God. En daarom bidden wij, als het goed is, zonder ophouden. Heren, leer mij u toch recht. Meer en meer te kennen. En oprechter en steeds hartelijker, steeds gemeenzamer te kennen. In die liefdevolle betrokkenheid over en weer. He, Heere, geef mij die diepe kennis van u. Daar wordt God namelijk door geprezen. En groot gemaakt. Geroemd. Geheiligd. En dan staat er ook wat bij. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heilige roemen en prijzen. En dan staat er wat erbij gevoegd. God kennen, recht kennen en hem prijzen in al zijn werken die hij doet. De werken van de natuur. De werken van de godsregering, waar wel eens het een en ander van blijkt. Dat we zijn hand in de dingen zien. En ook in het rijk van zijn genade. In het koninkrijk van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Wat hij daarin doet. Wat hij doet aan jouw arme zondaarsziel. Wat hij doet in jouw geest. Wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft. Aan mijn geest. Dat zijn allemaal zijn werken in de breedste zin van het woord. Dat zijn dus werken in de schepping, maar ook de genadewerkingen in zijn kerk en in zijn gelovigen. En in die werken, gemeente, zien wij niet Gods ondeugden, maar Gods deugden. Want ondeugden heeft de Heere niet. Die kunt u nooit gezien hebben. Want die heeft u niet. Wij wel, maar hij niet. Het is bij hem almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid. En als je goed kijkt naar zijn werken, als je daar goed acht op slaat, dan schijnen ze daarin als de zon. Dan schijnen ze daarin klaarlijk, hè? Zoals de zon helder schijnt, als het tenminste een wolkeloze hemel is, zoals op dit moment, dan kun je de zon klaar zien schijnen. Zo zie je dus ook in zijn werken
Je hoort in zijn werken, je ziet in zijn werken. Daar zie je al zijn goddelijke deugden in verwoord. En een ziel aan het stof gekluisterd, die merkt het niet, die ziet het niet. Die kent Gods daden niet, zegt Psalm 92. En Gods daden merkt hij niet op. Die loopt eraan voorbij. Maar wie de Heere kennen mag, geeft dat we u recht mogen kennen. Hoe meer en meer dat je hem leert kennen, hoe meer dat je ook van hem gaat herkennen. Dat is zo. Hoe meer dat je dus God leert kennen, hoe meer dat je dus ook van hem gaat herkennen. Want als je hem nog niet kent, dan zie je het niet. Hè? Dan zie je die deugden van God niet in zijn werken. Je slaat op die werken trouwens ook helemaal geen acht. Maar als je God leert kennen, dan ga je op zijn daden letten. De werken van zijn almacht, van zijn grootheid, die ga je dan na. En dan zie je die deugden, die goddelijke deugden, die zie je dan schitteren en klaarlijk schijnen als de zon. En nou gaat het er maar om, gemeente. Nou gaat het er maar om. Geef mij, Heere, geef mij. Geef mij. Dat ik ze ga heiligen, roemen en prijzen. U in uw werken ga heiligen, roemen en prijzen. Dat het me dus niet alleen maar om die werken op zich gaat, maar dat ik er u in zie. U in herken. U erin tegenkom in al uw deugden. En dat ik u in die werken ga groot maken, ga roemen en ga prijzen omdat u het hebt gedaan. Omdat u het hebt gedaan. Als ik bijvoorbeeld denk aan de vleeswording van uw zoon, de Heere Jezus Christus. Een werk in het rijk van zijn genade. Ja gemeente, hoe kun je dan anders dan God heiligen, roemen en prijzen? Want wie krijgt het toch uitgedacht? Zijn zoon het vlees en het bloed van zondige mensen te laten aannemen. Waarlijk God en waarlijk mens. Wat een wonder. Wat een werk. En dan die maagdelijke geboorte in het schoot van Maria. Ja. Niks van aan zeggen de moderne theologen de dag van vandaag. Dat kunnen we niet begrijpen en dus zal het wel niet waar zijn. Dan zal het wel een sprookje zijn. Nou gemeente, zo kun je het hele geloof wel op de prullenbak gooien. Het is waar. En wonderlijk waar. En dat is nou echt een werk waarin je God zou moeten prijzen en heiligen en groot maken. En wat hij in de opstanding heeft gedaan. En dan heb ik het nog niet gehad over de werken in de schepping, in de natuur. Als je daar tenminste oog van mag hebben. Er zijn een heleboel mensen die er helemaal geen oog voor hebben. Maar als je er een oog voor gekregen mag hebben. Als je je verlosser, God je verlosser, ook in die dingen werkzaam ziet. En tegenkomt, als je zo met die ogen naar de schepping kijkt, naar de bloemen en naar de vogels kijkt, en naar de dieren kijkt, en naar alles wat God geschapen heeft, dan zie je voortdurend iets van hem erin terug. Van zijn almacht, van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid, van zijn wijsheid, van zijn barmhartigheid, van zijn waarheid. In al die werken zit wel iets van die deugden van God en je herkent ze, je ziet ze en je schrijft ze hem toe, hem toe. Je zegt, oh wat een God, wat een God, wat een heerlijke God hebben we toch. Hem heiligen, boven alles uit, wijd, wijd, boven alles uit. Er is geen naam zo groot als zijn naam. Die moet worden geheiligd, die moet worden geroemd en geprezen. Doe ik dat? Geef, Heer. Geef, Heer. Is dat nou je voornaamste nood dat je dat zo weinig doet? Dat je zo weinig tot eer van God leeft? En dat je hem meestertijds vergeet? En dat je hem in zijn werken niet erkent? Dat je zijn deugden niet ziet. Dat je met hele andere dingen bezig bent. Met de dingen van jezelf. En dat je de dingen van God allemaal vergeet. Of allemaal maar klein acht. Of voor dat komt misschien nog wel eens een keer om daaraan te denken. Straks in het bejaardenhuis zit of zo. Nou ja, goed. Hoe u er ook
tegenover staat. Het is gemeente nodig dat wij steeds zijn. Dat moet ook onze nood zijn, hè? Onze voornaamste zorg zijn. Kon ik dat maar meer en meer en meer? Deed ik dat nou maar meer en meer? God de eer geven. God in al zijn werken heiligen, loven en prijzen. Want daar schiet nog zoveel aan tekort. O Heere toch. Geef dan dat ik u recht ken. En dat ik uw deugden in al uw werken zie. Maar niet alleen zie. Ook u erin groot maken. En bedoel. Heilig. Roem. En prijs. Maak mij toch tot wat ik eigenlijk moest zijn. En Godlover. Maak mij toch datgene waarvan Calvijn zei. Waar zijn we voor geschapen? Waar ben je nou eigenlijk voor geschapen? Ben je nou geschapen om hier een poosje rond te lopen. En wat te genieten van het leven en zo. En dan heb je het wel weer gehad. Nee toch. Zo is het ook het leven niet, hè. Zo loopt een koe in de wei. Wij zijn toch geen koeien. Wij zijn toch mensen. We hebben toch een redelijke ziel in ons. Zo kun je toch niet leven. Je kunt toch niet leven zoals het gedierte van het veld dat doet. Nee, we zijn er om God te heiligen, te loven en te prijzen. Geef, Heere, geef toch. Want dat is mijn grootste tekort. Dat heb ik het meeste nodig. En dat is ook hetgeen wat u het meest van mij vraagt. Dat uw naam geëerd en geprezen zal worden. En dan komt er nog een ander aspect bij. Daarna ook. Hè. Daarna moet u niet opvatten in de zin van, als ik het ene heb gedaan, dan komt het andere aan de beurt. Dat is niet de bedoeling van het woordje daarna. Dat betekent hier dus ook daarnaast. Daarna betekent hier daarnaast, tegelijkertijd. Het gaat niet om het eerst het een, dan het ander. Maar dit is ook belangrijk wat er komt. Hè? Ook belangrijk. Daarna ook. Dat wij al ons leven gedachten, woorden, werken. Dus nou, gedachten, woorden en werken, dat is inderdaad al ons leven. Alzo schikken en richten dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen zal worden. Die moet immers geheiligd worden, die naam. En daar moeten wij aanleiding en reden voor geven met al ons leven, met al onze gedachten, met al onze woorden en met al onze werken. En dat betekent dus dat wij, geef Heere dat we dat doen. Geef Heere dat we dat doen. Geef dat wij onze gedachten, woorden en werken zo schikken en richten. Bij schikken denk ik al gauw aan bloemschikken. U zult het me niet kwalijk nemen dat ik daar als eerst aan denk, aan bloemschikken. Nou, bloemschikken, dat doe je ook heel secuur. Als je een beetje een mooi boeketje wil maken, moet je dat wel keurig en behoedzaam doen. Hè? Bloemetje voor bloemetje en opletten hoe je dat doet. Hè? Bloemschikken is een hele kunst. Als je tenminste mooi wil doen. Maar het gaat hier niet om bloemschikken, helaas. Voor mij helaas. Het gaat hier om een pijl op de boog. Schikken en richten. Een boeket hoef je niet te richten. Dat doe je met een pijl en een boog. En dan komt het er wel op aan dat die pijl er goed op ligt. Dat je hem goed hebt geschikt en dat je goed richt. En dan dat hij doel. Doel treft schikken en richten. Hele kunst, denk ik. Ik heb nooit een pijl of boog in mijn hand gehad. U misschien wel, of jullie misschien wel, jongens en meisjes, dat zou kunnen, hè? Maar ik niet. Dus ik weet niet hoe dat precies gaat, hè? Maar ik kan me er wel zo'n beetje iets bij voorstellen. In de oudheid waren pijl en boog heel belangrijk in de oorlog, in de strijd, tegenwoordig niet meer. Maar vroeger wel, hè? Pijl en boog richten en schikken, schikken en richten. Dat is een secuur werk. Dat moet je met je gedachten ook secuur doen. En met je woorden en met je daden. Die moet je zo schikken en richten. Dat je niet mist. Dat je niet doel mist. En wanneer mis je nou het doel? Je mist het doel. Als God niet verheerlijkt en geprezen wordt om jou. Dus als andere mensen jou aan de bezig zien. en je jouw levenspatroon bekijkt en ze zeggen, bah. Daar zit niks van God in. Moet dat nou iets van God zeggen? Nou, laat dat maar zitten. Dan hoeft het voor mij ook niet. Dat gebeurt veel. Dat gebeurt veel helaas. Dat mensen onze levenswandel zien. En ja, dat er weinig te prijzen valt bij God vanwege onze levenswandel. Dat mensen zich eraan ergeren. Stierlijk eraan ergeren hoe wij ons gedragen. Dan heb je wel je leven verkeerd op de boog gelegd. Pijl en boog verkeerd aangelegd en geschikt en gericht. Dan heb je wel het doel gemist. Is dat eigenlijk ook wel een beetje onze zorg? Wat anderen over ons denken? Nee, niet slechts wat anderen over ons denken. Maar of we ook een levende brief zijn. Van de Heer. Van God, van Christus. Een leesbare brief. Een goed leesbare. Dat mag onze zorg toch wel eens lezen. Ook als mensen op Urk, hè, als we dan helaas zien dat wij nog altijd een keer over de tong gaan in de pers. In de landelijke pers, die daar ook wel een beetje met graagte doet, dat is waar, dat is absoluut waar. Misschien ook wel eens wat overdrijft, dat zal ook zeker. Maar lieve mensen, als er nou eens 10% van waar is, van wat er in de krant staat, als er nou eens 10% van waar is, dan is het toch ook al te bar. Als er nou eens 10% van waar is, dan is het eigenlijk ook al meer dan verschrikkelijk. En dan is 10% niet veel. 10% is maar 10%. Maar als er nou eens 10% van waar is, dan is het toch al veel en veel te erg dat wij zoveel opspraak geven. Als gemeenschap ook. Als kerken op Urk zoveel opspraak geven bij de mensen, dat erop afgegeven wordt, dat Gods naam erom gelasterd wordt. Dat ze zeggen, als dat die christenen zijn, laat dan maar met die God. Want je kunt wel zien, die deugen niet, nou dan zal die God ook wel niet deugen. Zij knijpen de kat in het donker, nou dan zal die God ook wel niet te betrouwen zijn. Als mensen zo over God spreken, om ons. Vanwege mijn gedrag. Vanwege mijn levensstijl. Van hoe ik omga met een ander. Hoe ik omga met geld en goed. Of we eerlijk zijn in de handel en dat soort zaken. Als mensen dan zo over ons spreken. Ja, dan wordt God om ons in het wil niet geprezen. Maar gelasterd. En het moet juist andersom. Hij moet niet gelasterd. Maar geëerd en geprezen worden. Dat moeten wij ons wel aantrekken. Heus, beste mensen. Want als er maar 10% van waar was, dan moesten we het ons al diep en diep aantrekken. En ons schamen. En ons in de schuld brengen. En tot bekering lopen, nietwaar? Dat is toch echt noodzakelijk. Voelt u dat nou niet? Voelt u dat nou niet dat dat echt niet achterwege kan blijven? Als we zo vaak in opspraak worden gebracht, dan kan het niet zo zijn dat wij daarmee voort mogen gaan. Dan zullen we ons leven hebben te beteren om als lichten te schijnen in deze wereld, te midden van een krom en een verdraaid geslacht, zegt de Bijbel. Ja, dat is waar, hè. Daar leven we tussen een krom en een verdraaid geslacht. Maar als wij net zo krom en verdraaid zijn, of zelfs nog erger dan de heidenen, zoals de Heere God in het Oude Testament van zijn volk Israël een aantal keren zegt, jullie hebben het nog erger gemaakt dan de heidenen. Ja, gemeente, dan zijn we de naam van God tot een last. Echt, dan zijn we de naam van God tot een last. Geef, Heer. Geef aan ons hier op Urk. Geef aan alle mensen hier op Urk. Geef aan alle kerken hier op Urk. Alle kerkmensen hier op Urk. Dat zij
schikken leren. Schikken. Dat ze met de pijlen en boog is aan de gang gaan. Schikken leren. Die pijlen schikken om ze dan te richten en niet te missen. Geen doel te missen, maar zo richten. Zo richten dat uw naam, dan tref je doel, dan schiet je in de roos. Dat uw naam om ons het wil niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen. We lazen uit Ezechiël 36, dat de Heer God zei, ik doe het niet om uw wil, maar om mijn heilige naam, welke gij ontheiligd hebt onder de heidenen. En dan gaat het om twee dingen, hè, voor de duidelijkheid. Dan gaat het om twee dingen in Ezechiël 36. Het gaat erom dat ze dus in hun levensgedrag een slechte geur afgaven. En de heidenen zagen dat. Er is niks bijzonders met het volk, want het is net zoals wij, misschien nog wel slechter. Maar ook dat de Heere God vanwege hun zonde hen in de ballingschap moest voeren. En dat de heidenen toen gingen zeggen, ja, dat is dat volk van de Heere, dat zit daar in de ballingschap. En het wordt er niet uit verlost. Nou, die God zal ook wel niet veel voorstellen, die zijn volk maar zo in de ballingschap heeft zitten. Dus uit de straffen die ze ondervonden, trokken die heidenen de conclusie dat die God wel heel slecht voor zijn volk zorgde. He, ze bleven daar maar zitten in de ballingschap. En dan zegt de Heere God, ja maar dat laat ik niet gebeuren, dat de heidenen dat over mij kunnen gaan zeggen, blijven zeggen. Ik doe het niet om uwentwil, huis Israël. Ik doe het om mijn heilige naam. Ik zal jullie weer terugbrengen. Ik zal rein water op jullie sprengen. En ik zal je vooral je zonde gaan wassen. He. Dus dat maant de Heer als het ware ertoe om te ijveren voor zijn heilige naam. Uw naam moet geheiligd worden. Moet! Laat toch uw naam geheiligd worden. En dus dat is ook nog een punt, hè. Als God ons vanwege onze zonde moet straffen, dat er dan mensen van ons zouden kunnen zeggen, ja, nou, die heeft altijd zo met de Heere geleefd, hè. Tenminste, dat dacht hij. En ja, nou krijgt hij er ook van langs. En dat mensen zeggen, ja, om die reden wil ik God niet dienen. Wil ik hier met die God, die zoiets met je doet, wil ik niet hebben. Hè? Nou ja, goed, dat kan dus ook. Hè? Dat kan dus ook. Hè, dat is het indirecte ontheiligen van de naam van God. Hè, directe is dan dat je door je levensgedrag rechtstreeks een slechte geur afgeeft. Maar het indirecte is dat door de gevolgen daarvan, de gevolgen die de mensen ook zien, de naam van God wordt gekleineerd. Want God zou dan niet goed voor de zijne opkomen en zorgen. Terwijl het gewoon gebeurd is om de eigen schuld. En dan krijgt God de laster ervan. Voelt u? Dat is het indirecte ontheiligen van Gods naam. Beide mogen voorkomen, moeten voorkomen worden. Gemeente, laat uw naam geheiligd. En geef, Heere, dus dat u uw recht kennen, dat u in uw werken heilige roemen en dat uw naam vanwege ons, hoe dan ook, linksom of rechtsom, dat die niet klein gemaakt, maar geëerd en geprezen zal worden, dat mensen onze goede werken zullen zien en niet ons zullen verheerlijken, maar onze Vader die in de hemel is, zullen verheerlijken. Zoals Petrus dat ook zegt in zijn eerste zendbrief, hè, dat onze werken zo openbaar moeten komen onder de heidenen. Zo moeten schijnen als lichten in de wereld. Gemeente, dat moet zo zijn. Dat moet zo zijn. En daarom, geef je. Geef. Alsjeblieft. Uit genade aan ons allemaal. Amen.